Avond. Ja, majesteit. Groot is zijn majesteit. Wat mooi dat we met dat lied afsloten. Want ik wil het vanavond hebben over het koninkrijk van God. En er is één koning in zijn koninkrijk, dat is de Heer Jezus. Het afgelopen jaar, in 2024, toen heb ik eigenlijk een tussenjaar gehad. Dus zeg maar eind 2023 was ik werkzaam in de Pinkstergemeente in Heerenveen. En ik ervoer echt van het is goed om even ertussenuit te gaan. Om even afstand van alle dingen te nemen. En dat heb ik aan de oudste gedeeld en het is zo ook gegaan. En met het idee van, Heer, u moet maar laten zien wat de bedoeling is. Hè? Ik heb dat in die zin eigenlijk allemaal ook wel losgelaten. En ik dacht, ik zie wel, het is in ieder geval goed om dit jaar te hebben. En het is een heel bijzonder jaar geworden vorig jaar. Waarin ik echt heb gemerkt van dat God weer op een nieuwe manier tot me heeft kunnen spreken en me dingen duidelijk heeft kunnen maken. En het is vaak zo, als je midden in het werk zit, hè, dan ga je van het ene naar het volgende en je bent continu bezig. Op het moment dat je even een afstand neemt, dan is er ruimte, ontstaat er ruimte. Dus ik heb dat als iets heel bijzonders ervaren. En daarbij was het ook een jaar waarin ik mijn theologieopleiding af wilde ronden. En dat is gelukkig ook gelukt. Maar ik was eigenlijk al begonnen toen onze jongste dochter nog niet geboren was. En die is vorige maand 10 geworden. Ja, de eeuwige student. Maar goed, toen was ik al begonnen en toen werd onze eerste dochter geboren. En kort daarna de tweede. Ik begon met mijn bediening in Heerenveen en je begrijpt het wel, die studie kwam steeds op een lager pitje te staan. Maar effectief hoefde ik nog maar een jaar. Dus ik had er ook heel veel zin in om weer meer gevoed te worden en me weer te verdiepen. En ook daarvoor is dus dat jaar 2024 dus een mooi jaar voor mij geweest. En zo gaandeweg dat jaar, Toen merkte ik zo tegen de zomervakantie van dat God steeds dat weer het onderwerp, het koninkrijk van God, dat hij dat steeds weer in mijn gedachten bracht. Van Robin, ga daar je nou eens in verdiepen. He, na die 7,5 jaar dat ik in de gemeente had gediend in Heerenveen, dan maak je veel dingen mee. En ook moeilijke dingen. En ik had ook wel een bepaalde vragen aan God. Van hoe zit het nou met van allerlei dingen? En dat koninkrijk van God, dat kwam steeds weer bij me op. En we mochten op vakantie gaan in de zomer. En ik heb me de hele vakantie verdiept. Dus podcasts geluisterd, bijbelleesplannen geluisterd. Om me zo te verdiepen in dat koninkrijk van God. En terwijl ik dat deed, kwamen er al zo wat antwoorden op die vragen waarmee ik liep. En een van de belangrijkste vragen eigenlijk was, Heer, Wat mogen wij nog verwachten van u vandaag? He, als je de Bijbel leest en met name in Handelingen, dan zie je natuurlijk hele bijzondere gebeurtenissen, eigenlijk wonder op wonder en bovennatuurlijke gebeurtenis op bovennatuurlijke gebeurtenis. En ik heb altijd geloofd, wat in de Bijbel staat, is ook voor ons nu. Maar misschien dat u het herkent, dat je er soms weinig van ziet. He, en dat kan je wel eens zo aan het twijfelen brengen en dat je er vragen over hebt. Hoe zit dat nou, Heer? En ik pakte mijn studie weer op. En wat ik eigenlijk wilde, ik heb bij het Evangelisch College gestudeerd. En dat is een niet-overheidserkende opleiding. Maar ze hebben wel allerlei samenwerkingen met universiteiten. En dan kun je dus deze afronden en dan daar naartoe verder. En mijn verlangen was om dat ooit nog eens te doen. Dus ik had een mail gestuurd naar school. Ik zeg, ik wil graag het zo ver afronden dat ik dat kan. Dat ik dat in de toekomst zou kunnen doen. Wat is daarvoor nodig? Nou, toen zeiden ze, Robin, je moet gewoon afmaken waar je mee bezig bent. Dat was op dat moment alleen nog Grieks. Zware dobber was dat voor mij ook, kan ik je vertellen. Maar het is gelukt. Maar in ieder geval, maar daarnaast zeiden ze, kom je nog 6 studiepunten tekort. Als je dat allemaal klaar hebt. En die kun je inhalen door keuzevakken te gaan doen. Er stond een linkje bij naar een website en stond op welke keuzevakken er dan beschikbaar waren. Dus ik daar naartoe. En de moed zakte me een beetje in de schoenen, kan ik je vertellen. Want het was godsdienst, sociologie, psychologie, hè, dat soort vakken. Misschien vind jij het heel interessant, maar ik zag er heel erg tegenop. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar stond er in een zinnetje onderaan de mail. We hebben ook een nieuw traject. Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Dat is één studiejaar. Heb je 8 studiepunten, ben je meteen klaar. En ik dacht, dank u Heer. Ik zag het echt als een knipoog van God. Van nu mag je een jaar lang daarin verdiepen. En dan bereik je ook nog het doel wat je graag wilde bereiken. Nou, dat heb ik dus, ben ik eigenlijk afgelopen september mee begonnen. Ik zit er nu nog middenin. Maar dit onderwerp, het Koninkrijk van God, dat heeft me zoveel nieuwe passie gegeven. Zoveel nieuwe verwachting voor wat God ook vandaag nog wil doen in de tijd waarin wij leven. En wat ik heb ontdekt eigenlijk door die studie heen, is dat het Koninkrijk van God, dat het de rode draad is die door de Bijbel heen loopt. Dus het Koninkrijk van God is eigenlijk als een lens waardoor je de hele Bijbel kunt verstaan. Het Oude en het Nieuwe Testament als één samenhangend geheel. Nou, daar wil ik u vanavond een beetje in meenemen. Eigenlijk in het grote verhaal van het Koninkrijk van God. En wat ik hoop is dat het ook u weer nieuwe of meer verwachting geeft voor wat de Heer nog wil doen in de tijd waarin wij nu leven. Nou, het Koninkrijk van God is God die wil koning zijn op aarde. En wij mensen mogen met hem of namens hem of onder hem, hè, hoe je het maar wilt zeggen, mogen wij regeren. Dat is eigenlijk het plan van God. En dat is iets wat je helemaal aan het begin van de Bijbel al ziet, als God de hemel en de aarde geschapen heeft en een prachtige tuin maakt en daar Adam en Eva plaatst, dan zegt hij helemaal aan het begin tegen Adam en Eva dat zij moeten heersen, hè, over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dus zij krijgen eigenlijk de opdracht om te heersen onder God. God is koning, hè, want hij heeft alle dingen gemaakt. Hij is de enige die rechtmatig koning is over zijn schepping. Maar hij plaatst de mens daar en geeft hen de opdracht om te regeren namens hem. Hij plaatst hen in de tuin en hij zegt, die moeten jullie bewaken en die moeten jullie bewaren. Dus helemaal aan het begin van de Bijbel. Als je nou helemaal naar het einde meteen van de Bijbel toe gaat, in Openbaring, en helemaal op het eind, dan zie je dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt op aarde. En dat God koning is. Jezus is koning, het lam zit op de troon. Maar staat er dan dat wij zijn kinderen, wij mogen met hem regeren als koningen en priesters. Dus helemaal aan het begin en helemaal aan het eind zien we dat plan, die wens, die droom van God eigenlijk tevoorschijn komen. Nou, het mooie, en dat is het bijzondere ook, wat ik in de afgelopen maanden ook, waar ik in ben meegenomen eigenlijk, is dat je door de hele Bijbel steeds weer dat Koninkrijk van God op het toneel ziet verschijnen. En wij weten, als we terugkijken, Adam en Eva, die hadden die hele prachtige positie eigenlijk, hè? Maar wij weten ook, omdat wij terug kunnen kijken, Adam en Eva die hebben dat helaas weggegooid. Zij gingen in tegen het gebod van God en eigenlijk met die daad zeiden zij, wij willen ons eigen koninkrijk bouwen. Wij willen niet van God afhankelijk zijn als koning, nee, wij willen het zelf voor het zeggen hebben. En de duivel maakt daar listig misbruik van. Hè? Jullie zullen als God zijn als je van die vrucht eet. En dat maakt iets in hen los. Dus Adam en Eva die gooien dat eigenlijk weg. En dan worden zij uit die tuin gedreven. En als je dan Genesis verder leest, dan zie je dat het steeds slechter en slechter en slechter wordt op de wereld. En eigenlijk kun je dan denken, Heere God, dat die droom die u had, is die nu in duigen gevallen? Is daar een eind aan gekomen? Nou, we zien dat dat niet zo is. Namelijk als God een volk uitkiest om daar een nieuw begin mee te maken, het volk Israël. En dan staat er in Exodus 3, God die ontmoet Mozes bij de brandende braamstruik. En dan zegt hij, ik heb de ellende gezien en ik heb het kermen gehoord van mijn volk. En zegt hij dan, ik ben neergedaald om hen te verlossen. En dat is wat God doet. Dus hij kiest een volk, het Israëlische, het Joodse volk, en hij bevrijdt hen uit de slavernij van Egypte. En het bijzondere is dat als je die plagen die in Egypte plaatsvinden, als je die stuk voor stuk zou bestuderen, dan zie je dat God met elke plaag afrekent met één specifieke afgod die in Egypte werd aanbeden. De god van de Nijl en de god van de zon. De zon werd verduisterd, de Nijl werd bloed. Nou, als je ze allemaal langs zou gaan, dan zie je God rekent af met de afgoden van Israël, van Egypte. En wat God daar laat zien is dat hij koning is en dat er niemand is zoals hij. Er is niemand zo groot en zo machtig als God. En ik denk de meeste van jullie het verhaal kennen. Hè? Dus uiteindelijk zegt de farao, oké, dan moeten jullie maar gaan naar die tiende plaag. En dan trekt het volk Israël weg en op een gegeven moment komen zij dan bij de Schelfzee. En ze kunnen niet verder. Maar God die splijt de zee doordat Mozes zijn staf erover uitspreidt. En het Joodse volk trekt erdoor. Ze komen aan de andere kant. En de farao met zijn leger komt eraan. En terwijl zij de ook er doorheen willen, dan stroomt die zee weer samen. En de farao en zijn leger worden in de golven verzwolgen. En als ze dan aan de andere kant van de oever zijn, aan de andere kant van de Schelfzee, dan zingt Mozes een lied. En dat lied staat in Exodus 15. En in Exodus 15, vers 18, daar zegt Mozes dan in dat lied, de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. De nieuwe NBV 21 vertaling heeft het eigenlijk nog iets scherper. Die zegt, de Heere is koning voor eeuwig en altijd. Dus dat is de proclamatie van Mozes. God heeft laten zien, ik ben machtiger dan de afgoden van Egypte. Ik ben de God van Israël. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. En dat is ook precies wat wij terugzien in dat volk Israël in de woestijn. Wat was nou de bedoeling? Namelijk dat God hun koning zou zijn. En Exodus 19, dat zij een koninkrijk van priesters zouden zijn. Een nieuwe start, een nieuw begin. God is koning en het volk Israël mag met hem en namens hem regeren. Mozes als leider van het volk, die krijgt de opdracht van God om een tent te bouwen. De tabernakel. En God zegt, daar in die tent, daar troon ik boven de cherubs. Dus de ark van het verbond had een verzoendeksel erop en aan beide zijden stond een gouden engel, een cherub. En God zegt, daarboven, daar troon ik. Dus God troonde te midden van zijn volk. God was koning. En wij, 2025, mensen uit 2025, wij kijken weer terug en we denken, ja, ook de Israëlieten hebben het weggegooid. Hebben er toen een potje van gemaakt. Want zij wilden uiteindelijk weer hun eigen koninkrijk bouwen. Hun eigen succes najagen. Hun eigen voorspoed en welvaart. En ze liepen de vreemde goden achterna. En wat je ziet gebeuren is dat in de tijd van de richters, dan valt weer dat volk binnen. En dan valt weer dat volk binnen. En er is steeds weer ellende en pijn en leed in Israël. En opnieuw kun je denken, ja, is er dan nu een einde gekomen aan dat plan van God? Nou, er breekt opnieuw een bijzondere periode aan. Dat is de periode onder koning David. Je ziet, we gaan er wel heel snel door de Bijbel. We maken sprongetjes van een paar honderd jaar per keer. Maar koning David is een bijzondere koning. Hij is gezalfd als koning. En onder David breekt er een gouden eeuw aan voor het volk Israël. Het volk krijgt vrede van al haar vijanden rondom. En in het bijzonder de zoon van David, Salomo, wiens naam ook vrede betekent. In het bijzonder in zijn regering zien we dat er voorspoed en zegen en vrede in overvloed is. En dat wordt eigenlijk samengevat met een uitspraak uit 1 Koningen 4, vers 25. En er staat, en Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo. He, dus iedereen had zijn eigen stukje land. En iedereen had voldoende te eten. En ze hoefden het niet bij elkaar af te pakken, wat ze in andere tijden vaak deden, en landje pikken en noem het maar op. Nee, ieder had genoeg aan hetgene wat hem was toebedeeld. En eigenlijk wat er wordt getoond, wat je ziet in die gouden eeuw van Israël, is hoe goed het is als God koning is. Want God kreeg weer de ereplaats, hè, in Jeruzalem. De ark werd door David daar in de tempel gezet. God was koning en David en Salomo waren als het ware heersers namens hem. De koningin van Seba komt op bezoek. En die zegt, de verhalen die ik heb gehoord, ik moet komen kijken of het echt waar is. Of u echt zo rijk is, of er echt zoveel voorspoed is in Israël en Jeruzalem. En dan komt zij daar, de koningin van Seba, en dan roept zij uit tegen Salomo, de geruchten die worden nog ver overtroffen. In 1 Koningen 4, als je het verder zou lezen, er wordt opgesomd hoe rijk Salomo was. Al zijn goud en hoeveel ze aten en hoeveel ze offerden in de tempel. Het gaat je voorstellingsvermogen te boven. Zoveel voorspoed was er. En het is een terugkerend thema, maar ook na deze bijzondere periode. Hoe is het mogelijk, zou je denken, na zo'n voorspoed gooien zij het weer weg. Ze gooien het weer weg en ze gaan hun eigen koninkrijkjes achterna. En dit keer is het zo erg dat zij in ballingschap moeten gaan. Ze dwalen zo ver af dat God zegt, ik stuur jullie hier weg naar een vreemd land. En de tempel die symbool staat voor Gods aanwezigheid onder het volk, die wordt verwoest. Dus je moet je voorstellen dat je als Israëliet, je wordt mijlenver gedeporteerd. Je komt in een vreemd land terecht. En datgene wat jouw identiteit bepaalde, wat jouw trots, wat jouw hele wezen bepaalde, namelijk dat God in het midden van het volk woonde, dat is nu weg. De tempel verwoest. Nou, nog meer dan in die andere periode moeten de mensen toen ook gedacht hebben, ja, nu zal het toch echt wel voorbij zijn met die wens van God. Nu zullen we het wel echt verbruid hebben bij hem. Misschien gaat hij nu wel een ander plan uitvoeren. Als je de profeten leest en dan vooral die eerste hoofdstukken van Jesaja en Jeremia, dan denk je ook bijna dat het zo is. Want het is oordeel op oordeel op oordeel. Het volk wordt aangeklaagd om wat ze hebben gedaan. God zegt, er zal een vreselijk oordeel over voltrokken worden. Is het dan het einde van Gods droom? Nou, als je de profeten verder leest, hè, dan begint er ineens iets te veranderen. In Jesaja, zo'n beetje na en rond het 40ste hoofdstuk en verder. En Ezechiël ook. Hè. Eerst trekt de heerlijkheid van de Heer zich terug uit de tempel. Maar dan aan het eind van Ezechiël keert de heerlijkheid van de Heer weer terug. En wat er gebeurt in die profeet is dat er een hoopvolle boodschap doorklinkt. Namelijk dat God weer koning zal zijn. En de profeten staan er vol mee, maar ik wil één gedeelte lezen wat ons allen wel bekend is, want elke kerst lezen we het en elke kerst zingen we het en elke kerst horen we er misschien wel een preek of een overdenking over. Het is Jesaja 9, vanaf vers 5. Even een beetje water drinken. Jesaja 9, want een kind is ons geboren, vanaf vers 5 lees ik. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Dus er klinkt een hoopvolle boodschap. Hè? Het volk is wel in ballingschap, de tempel is wel verwoest, maar God die zal weer koning zijn. En niet zomaar, nee, aan deze heerschappij zal geen einde komen. Het zal een eeuwige heerschappij zijn, die gekenmerkt wordt door recht en gerechtigheid. In Jesaja 42, daar zien we dat er iemand zal komen die vol is van de Heilige Geest. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. En die bekende woorden uit Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En dat is de belofte waarmee het Oude Testament ook zo'n beetje tot een einde komt. In al die profeten, groot en klein, kom je iets van die belofte tegen. We hebben Palm Pasen gehad, Zacharia. Zie, ik kom nederig, rijdend op een ezel, komt de koning binnen. Hè? En er zijn allerlei profeten waar steeds weer die belofte naar voren komt, namelijk er komt een koning en die zal het koninkrijk van God binnenbrengen. Iemand die vol zal zijn van de geest van God. En dan is Malachi komt tot een einde en dan is het ongeveer 400 jaar stil. De periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 400 jaar. Moet je je voorstellen, hè? Wij denken soms in termen van, 40 jaar geleden. Of, ja, ik niet, ik ben 39. zoveel jaar geleden, maar 400 jaar stil. Hè? Dus geen woord van God, geen profeet die opstaat. Helemaal niks. Alleen nog wel die sluimerende belofte van die profeten. God zal weer koning zijn. En dan breekt de tijd van het Nieuwe Testament aan. En ineens is er allerlei bovennatuurlijke activiteit. De geboorte van Jezus wordt door een engel aangekondigd. En er wordt gesproken over de belofte die de profeten toen hebben gedaan. De tijd van het evangelie breekt aan. Maar wat is nou het evangelie? Wat is nou het goede nieuws? Als wij het zouden moeten samenvatten aan iemand die er weinig van af weet, dan zouden we misschien iets zeggen als ieder mens heeft gezondigd en mist de nabijheid van God, maar Jezus stierf in jouw plaats aan het kruis en maakte daarmee de weg naar God vrij. En ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen. In de gereformeerde traditie is het wel zo verwoord. Het is ellende, verlossing en dankbaarheid. Je zou ervan kunnen spreken als het evangelie van redding. We waren verloren en God redt ons door de gave van zijn zoon. En het evangelie van redding, zoals wij dat kernachtig samenvatten, dat is 100% waar. En dat is ook vaak hoe wij denken over het evangelie. Er is verlossing voor mijn ziel. Als ik Jezus aanneem, dan mag ik naar de hemel. En dat is 100% waar nogmaals, maar is dat het hele evangelie? Is dat het hele goede nieuws wat Jezus is komen brengen? Nou, Markus 1, vers 14 en 15. Daar staat iets wat Jezus zegt helemaal aan het begin van zijn bediening. Dus hij is gedoopt in de Jordaan en nu begint hij zijn openbare optreden. En dan staat daar Markus 1, vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, dus dat is Johannes de doper die gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Dus wat is het evangelie dat Jezus verkondigde? Dat is het evangelie van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God waar de profeten al over gesproken hadden. God zal weer koning zijn. En je ziet dat steeds weer in de dingen die Jezus zegt, maar ook in de dingen die hij doet, dat het gaat om het koninkrijk van God. In de bergrede zegt Jezus, zalig de zachtmoedigen, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Ook in de gelijkenissen, die gaan bijna allemaal over dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is gelijk als een mosterdzaadje. Het koninkrijk van God is gelijk als een koopman. En ga zo maar door. Het gaat steeds over het koninkrijk van God. Maar ook de wonderen die Jezus doet. In Matteüs 12 vers 8 zegt Jezus, als ik dan door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Alles wat Jezus zegt en alles wat hij doet is niet toevallig, maar volgt een vast programma, één doel, één missie waarvoor Jezus naar de wereld gekomen is. Om het koninkrijk van God binnen te brengen. Nou, de mensen in Jezus' tijd, de meesten in ieder geval, die hadden een wereldbeeld wat eigenlijk bestond uit twee tijden. Je had de huidige boze tegenwoordige tijd waarin zij leefden. Dan komt de Messias en dan breekt de heerlijke toekomstige tijd aan. Dat was hun wereldbeeld. Als je kijkt naar de profetie van Daniël over dat grote beeld, dan staat er op een gegeven moment dat het allerlei wereldrijken zijn en dan is er een steen die rolt en die verbrijzelt al die koninkrijken en dan breekt het koninkrijk aan wat nooit meer ophoudt om te bestaan. Dus dat was ook hoe hun naar de wereld keken. Dus twee tijden. En Jezus, die probeert steeds weer de mensen ervan te doordringen dat het koninkrijk van God anders komt dan dat zij hadden verwacht. En je merkt ook dat zelfs de discipelen deze opvatting hadden, want zij dachten er steeds aan wie mag er links van u zitten en wie mag er rechts van u zitten als u straks koning bent. En zij dachten in termen als nu worden de Romeinen ons land uitgejaagd en dat koninkrijk van God, bam, dat wordt gevestigd en wij gaan daarin een prominente rol spelen. En Jezus tempert steeds weer die verwachtingen, maar tot op het laatste moment snappen zij niet hoe het zit. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat het met de komst van Jezus, dat de toekomst doorbreekt in het heden, terwijl het heden nog door blijft bestaan tot het einde komt. En dat had niemand verwacht in die tijd. En daar hebben wij vandaag de dag nog steeds moeite mee, want Jezus is toch gekomen. En hij heeft toch redding en verlossing en heelheid gebracht en toch zien we nog zoveel leed en pijn en verdriet. Hoe kan dat nou? Maar met Jezus breekt het koninkrijk wel door, maar het moet zijn voltooiing nog vinden aan het einde van de tijd. Als Jezus opnieuw zal komen op de wolken en de heerschappij van God de hele aarde gaat vervullen. Maar er zijn eigenlijk twee fouten die we naar mijn idee kunnen maken. Wij kunnen het koninkrijk van God, de komst daarvan eigenlijk te veel naar het nu trekken of te weinig naar het nu trekken. En wat sommige mensen doen, die zeggen, ja, het koninkrijk is hier en nu. Dus alles wat Jezus heeft beloofd en gedaan, daar moeten wij onze hand op leggen, dat moeten wij vastpakken, dat moeten wij claimen. Dus er hoeft geen ziekte meer te zijn. En er hoeft geen lijden meer te zijn. Als we daar maar op gaan staan. Eigenlijk trek je de voltooiing van het koninkrijk al naar het nu. Maar weer andere mensen die gaan eigenlijk uit van te weinig van het koninkrijk. Die zeggen, ja, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Hè, wij wachten af tot eindelijk Jezus komt en dan zal het komen. En het moeilijke en tegelijkertijd het bijzondere is het breekt door in het heden. We mogen onze verwachting stellen op alles wat de Heer Jezus wil doen. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat het zijn voltooiing nog moet vinden in de toekomst. Er zijn twee bijzondere Bijbelteksten die ik op dat gebied nog even wil aanhalen. En de eerste staat in Matteüs 8. Matteüs 8, vers 29. En waarschijnlijk kent u dat verhaal. Het is het verhaal dat Jezus met zijn leerlingen naar het gebied van de Gadarenen gaat. En dan is daar een man die is bezeten van een legioen demonen. Dus deze man die heeft ontzettend veel boze geesten die hem controleren. Er staat dat hij in de grafspelonken leefde en geboeid werd, maar zelfs de boeien steeds weer kapot trok en stuk sloeg. Nou, Jezus die komt daar met zijn bootje aan land. En dan komt die man hem tegemoet. En niet die man, maar die demonen in die man, die beginnen tot Jezus te spreken. Matteüs 8, vers 29, daar staat, en zie, zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Bent u gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? De duivel en de boze geesten die weten, er komt een moment, dan wordt er met ons afgerekend. Dan worden wij volledig teniet gedaan. Oh, maar dat is toch pas aan het eind van de tijd, denken zij. Bent u gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En zelfs de demonen schrikken ervan. Maar Jezus zijn woord spreekt, dan moeten zij gaan. De toekomst die breekt door in het heden met de komst van Jezus. Een ander vers, dat staat in Hebreeën 6. Dat is een hele, best een moeilijk vers, een heftig vers. Het gaat mij niet om dit vers nu uit te leggen. Maar het gaat mij om een kenmerk dat daar genoemd wordt van mensen die Jezus volgen. En er staat in Hebreeën 6, vers 4 en 5. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. En dan staat er dat het onmogelijk is om hen opnieuw tot geloof te laten komen, hè, als zij de Heer de rug toe hebben gekeerd. Nou, gaat mij nogmaals niet om de betekenis daarvan nu uit te leggen. Maar het gaat mij erom dat er hier over christenen wordt gesproken als mensen die geproefd hebben van de krachten van de komende wereld. Met de komst van Jezus breekt het koninkrijk door. En Jezus zegt dat zelfs sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het koninkrijk van God baan en geweldenaars grijpen ernaar. Dus met de komst van Jezus, met zijn geboorte, maar ook met zijn sterven aan het kruis, met zijn hemelvaart, met zijn opstanding, met zijn hemelvaart en met Pinksteren. Het zijn allemaal gebeurtenissen van de toekomst. Er staat steeds aan het einde van de tijd, dan zal ik mijn geest uitgieten over alle mensen. Het oordeel zal komen aan het einde van de tijd. Daniel spreekt over een opstanding uit de doden aan het einde van de tijd. Dus dat was ook hoe de mensen keken naar de wereld. Maar met Jezus, hij sterft aan het kruis en hij zegt, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Jezus staat als eersteling op uit de dood met een verheerlijkt lichaam. Er waren meer mensen uit de dood opgestaan, maar die gingen later nog een keer dood. Dat zal je ook maar gebeuren, hè? We hebben in ieder geval een paar jaar extra gekregen. Maar Jezus als enige, als eersteling, stond op in een verheerlijk lichaam om nooit meer dood te gaan. Het waren allemaal gebeurtenissen die bij de toekomst horen. Dus als wij kijken naar de belofte uit het Oude Testament, en als we kijken hoe Jezus daarvan de vervulling was, dan zien we dat hij het koninkrijk van God heeft laten binnenkomen in onze wereld. Het moet nog voltooid worden. Maar in onze tijd, ondanks dat er lijden is, en ondanks dat er tot het eind lijden zal zijn, en verdriet, en ook ziekte, mogen wij ons al in deze tijd uitstrekken naar koning Jezus. en de tekenen van de komende wereld verwachten. En het heeft mij persoonlijk geholpen, want ik bad vaak met mensen die ziek waren. En dan bad ik en dan dacht ik, oh Heer, ik moet geloof hebben, ik moet geloof hebben, ik moet geloof hebben. En dat probeerde ik uit mezelf ergens vandaan te zien te halen. En zo vaak bad ik voor een zieke en die ging ook weer ziek bij mij vandaan. En dan denk ik, wat moet ik daar nou mee, Heer? En nu denk ik, Heer, soms breekt dat koninkrijk door. En dan zien wij de lichtstralen ervan en dan gebeurt er een wonder. En als het niet gebeurt, sta ik naast mijn broer, sta ik naast mijn zus. En dan wil ik er voor diegene zijn, ook midden in het lijden. En dat geeft een ontspanning. Dat geeft een ontspanning. Ik verwacht het, hè, ik wil me ernaar uitstrekken, vol van geloof. Maar als het niet gebeurt, hou ik daar ook rekening mee. En dan raak ik daar niet van in de war. En ik geloof dat dat is waar onze verwachting van mag toenemen. Verwachting die we niet uit onszelf als het ware naar boven pompen van ik moet verwachten en ik moet geloven, want het is de verwachting die de Heere Jezus ons heeft gegeven. Ik moet gaan afsluiten, maar het bijzondere is, hè, de Heere Jezus die verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En hij vertoonde het door de zieken te genezen, door doden op te wekken en door aan armen het goede nieuws te verkondigen. Dus hij had woord en hij had daad. En als hij zijn leerlingen erop uitstuurt, wat zegt hij dan? Ga heen, predik het evangelie van het koninkrijk, leg zieken de handen op en drijf de demonen uit. En dat zegt hij eerst tegen zijn 12 zijn dichtste leerlingen. 12 mannen. Die symbool staan voor het hele volk van Israël, de 12 stammen. En dan in Lucas 10 stuurt hij er nog eens een keer 70 op uit. En hij zegt precies hetzelfde. Predik het evangelie van het koninkrijk van God. En genees de zieken. En werp demonen uit. In Genesis 10, daar staat de lijst van volkeren. En na de toren van Babel is er spraakverwarring en de volkeren verspreiden zich over de aarde. En hoeveel volken staan daar opgesomd? 70 namen. En ik denk de opdracht om Jezus te volgen in zijn missie, er is voor alle volken en voor alle mensen van alle volken. Jezus verkondigde en hij vertoonde. En hij roept ons op om in de kracht van de Heilige Geest precies datzelfde te doen. In alle nederigheid, maar ook in verwachting. Dat als wij dat doen, dat hij ons daarin zal steunen. In Handelingen 1, daar vragen de leerlingen nog een keer aan Jezus. Hè, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En dan zegt Jezus, het is niet aan jullie om de tijden te weten die de Vader voor zichzelf daarvoor bepaald heeft. Maar, zegt hij in één zin, maar jullie zullen kracht ontvangen. Als de belofte van mijn Vader over jullie komt. Met andere woorden, zult u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? Nee, maar jullie zullen kracht ontvangen. En dat typeert de tijd waarin wij, jij, u en ik nu nog steeds leven. Dat is ons doel. Dat is de roeping die er voor ons ligt. Om in de kracht van de Heilige Geest het Koninkrijk van God te verkondigen. Op de plek waar wij gesteld zijn, op de manier die bij ons past en die de Heer ons ook geeft. Voor een ieder specifiek, maar wel samen met dat ene doel. Verkondig het koninkrijk van God. Zullen we samen bidden? Heere God, Koning Jezus, We danken u, Heer, voor al die beloften die we lezen in uw woord. En dat we ook daar mogen lezen dat alle beloften in u, Heere Jezus, ja en amen zijn. We willen u danken dat u ons hebt getrokken uit dat koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Daar zijn we geplaatst. En nu is Jezus onze koning. Heer en de vorst van deze wereld, de Satan. Heer, u zei, nu wordt hij buiten geworpen. Heer, u bent overwinnaar. Heer, en zoals Hebreeën 2 ook zegt, wij zien nu nog niet dat alle dingen aan u onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Heer, en dat bid ik voor mezelf, dat bid ik voor mijn broeders en zusters die hier vanavond zitten, dat wij onze ogen gericht mogen hebben op Koning Jezus. Dat wij door de Heilige Geest kunnen zien, hij is koning, hij regeert, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En Heer, zet ons zo in uw missie. Heer, zodat nog vele, vele mensen dat koninkrijk binnen mogen gaan. Heer, en u hebt beloofd dat als wij dat doen, Heer, als wij daar gehoor aan geven, dat u ons zult ondersteunen, dat u ons zult bevestigen, ook met bijzondere tekenen en wonderen. Heer, dank u dat u ons bekrachtigt. Heer, om gewoon op de plek waar wij zijn, waar ons dagelijks leven zich afspeelt, om daar een getuige, een gezant eigenlijk van u te zijn. Heer, maak ons er bewust van, geef ons de moed om er handen en voeten aan te geven. Dank u, Jezus. Amen. Amen.